Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 105e psalm en daarvan het eerste vers. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 105e psalm. Willen we allereerst luisteren naar de heilige wet van de Heere, om daarna te zingen uit de 79e psalm, het 4e vers, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Vervolgens wordt u gelezen uit het Nieuwe Testament, het boek Openbaring, het 3e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6, de schriftlezing Openbaring 3, vers 1 tot en met vers 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag, Sabbat des Heeren is Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. En schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is. Dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Zijt wakende en versterk het overige, dat sterven zo. Want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaard hebt en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Doch gij hebt enige weinige namen, ook de Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. En zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt.
Tekst voor de prediking is Openbaring 3, vers 1 tot en met 6. En die tekstkeuze is bepaald door het feit dat de gemeente deze week 125 jaar hoopt te bestaan. En daarom willen we ook luisteren naar deze brief. Volgende week hoopt de dominee van Heteren stil te staan bij de naam Eben Haezer. Maar voor morgen dus deze brief, Openbaring 3, vers 1 tot en met 6. We willen gaan zingen uit de 77ste psalm en daarvan het 7e en het 8e vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En het 8e vers, heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. 7 en 8 van de 77ste psalmen en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 80ste psalm en daarvan het 11e vers. Behoud ons Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Getrouwe herder, breng ons weer. En wat er verder volgt in het laatste vers van de 80ste psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, 125 jaar. Een lange geschiedenis heeft de christelijk gereformeerde kerk Ebenezer achter zich liggen. Een geschiedenis die zelfs nog verder teruggaat. Want het begon in de zomer van 1836. Toen 31 urkers zich middels de akte van afscheiding en wederkeer losmaakte van de plaatselijke hervormde kerk. De afscheiding op Urk was een feit. En al snel waren de afgescheidenen in getal meer dan de hervormden. En sinds 1869, dus nu 150 jaar geleden, droeg hun kerk de naam Christelijke Gereformeerde Kerk. Zondag aan zondag kwam deze christelijk gereformeerde gemeente samen in de Bethelkerk. Een nieuwe landelijke uittocht uit de hervormde kerk vond plaats in 1886. En deze zogenaamde dolerenden gingen in 1892 een kerkfusie aan met de christelijk gereformeerde kerk. En er ontstond een nieuw kerkverband, de gereformeerde kerken in Nederland. En ook op Urk ging de christelijk gereformeerde kerkraad daarin mee. De Bethelkerk was voortaan niet meer christelijk gereformeerd, maar gereformeerd. En langzaam drong dat besef door tot de gemeenteleden. En er leefden bezwaren, want de kerkfusie die was van boven afgelegd zonder de gemeente daarin te betrekken. Het beginsel van de afscheiding werd miskend en de niet-gereformeerde gedachten van Abraham Kuyper over de wedergeboorte en de doop hadden een plaats in die nieuwe fusiekerk. En velen wilden dan ook niet mee met die fusiekerk en men wilde blijven wat men al die jaren was, christelijk gereformeerd. En een aantal leden zegde hun lidmaatschap van de gereformeerde Bethelkerk op, waaronder Juri Kramer, Riekeld Hoefnagel, Jan Bakker, Jannetje de Vries, Frans Korf, Klaas Evert Hakvoort en Frans Teunis Post. En zij allen wensten christelijk gereformeerd te blijven. En op 11 februari 1894 werd onder leiding van dominee J. Wisse weer een christelijk gereformeerde kerk op Urk geïnstitueerd. En al snel daarna werd er een stuk grond gekocht in wijk 5 waar een kerkgebouw mocht ontstaan. En een nieuw hoofdstuk werd toegevoegd aan de kerkelijke geschiedenis. Trouw aan het beginsel van de afscheiding. Trouw aan Gods woord. In gebondenheid aan de gereformeerde belijdenisgeschriften. Bleef men wat men door Gods genade was geworden, christelijk gereformeerd. Veel is daarna gepasseerd. Veel bouwwerk is ook verricht. 15 keer mocht er een predikant aan de gemeente worden verbonden. Vele broeders hebben gediend in het ambt. Velen zijn door God ingeschakeld in dat werk om zondaren de weg der zaligheid te onderwijzen. Een nieuwe kerk aan het Marktplein verrees en later een tweede kerk aan de Vlaak. Er mag worden teruggezien naar het verleden en er mag worden vooruitgezien naar de toekomst. Verootmoediging is nodig. Verwondering past. Verwachting niet minder. Juist als we zien dat in het midden van de 7 kandelaren de verheerlijkte Christus zijn plaats nog heeft ingenomen. En hij komt nu zelf langs om bij zijn gemeenten kerkvisitatie af te leggen. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking: kerkvisitatie bij een jubilaris. 3 gedachten. In de eerste plaats de sleur in de gemeente. In de tweede plaats fleur aan de gemeente. En in de derde plaats de geur van de gemeente. Kerkvisitatie bij jubilaris. De sleur in de gemeente. Fleur aan de gemeente. En de geur van de gemeente. Hoe zou u de christelijk gereformeerde kerk Ebenezer nu willen typeren? Het zou er van alles te zeggen zijn. Grote gemeente. Een gemeente met veel jeugd. Een bewarend pand gemeente. Een zware gemeente. Een gemeente met volle avondmaaltafels. Veel is er in beweging. Veel is er in ontwikkeling. En er valt ook veel goeds te vermelden. Maar de grote vraag is wel wat de hemelse kerkvisitator er nu van vindt. En dat bleek ook wel in Sardis. Want deze stad, gelegen in het huidige Turkije, was vroeger de hoofdstad van het Lydische Rijk. En deze stad was gelegen op een hoge heuvel, welke steile wanden de stad van 3 kanten eigenlijk ontoegankelijk maakte. De stad leek daardoor een onneembare vesting. En onder koning Croesus kwam de stad Sardis in de 6e eeuw voor Christus tot ongekende bloei. En werd het een van de sterkste steden uit de antieke wereld. Het was een welvarende stad. De wolhandel en de textielindustrie leverden ook veel geld op. En bovendien werd er in het riviertje dat door de stad liep ook stofgoud gewonnen. En in het vruchtbare dal, nabij de stad, bracht de akkerbouw ook veel opbrengsten voort. De veilige ligging van de stad en de grote welvaart leidden in Sardis tot een zorgeloos leven. Men had het er goed. Men was trots op hun stad. Ze meenden dat hen niets kon overkomen. Dat bleek wel een vergissing. Want tot 2 keer toe in 550 en in 220 voor Christus nam de vijand de stad in. Via een schuine spleet in de rotswand wist de vijand via een nachtelijke overval de stad binnen te dringen. De burgers van Sardis waren onvoldoende waakzaam geweest. En met die vijandelijke inname werd hun arrogantie een slag toegebracht. In de loop der tijd verloor de stad steeds meer van haar status als vestingstad en als handelsstad. Toch behield Sardis wel iets van haar allure. In de tijd van Johannes was er een stadion, een theater. Een waterleiding zorgde voor een goede watervoorziening. En er liep een marmeren hoofdweg liep er door de stad. Er woonden veel Joden, waardoor er ook een synagoge was gebouwd. En daarnaast stonden er veel heidense tempels voor de afgoden. Het was dus beslist geen slapende provinciestad die teerde op oude roem. Tegelijk had de stad ook niet meer de macht en de uitstraling en het aanzien van weleer. Geen stad in die provincie Azië had een rijkere geschiedenis dan Sardis. Maar geen stad in de gehele streek kende ook zo'n groot contrast met het verleden door haar verval. Dat gold voor de gemeente zelf, die stad, die stadsgemeente. Maar dat gold ook voor de gemeente van Christus in Sardis. Het was een gemeente die goede sier had gemaakt. De visitatierapporten, die waren uitstekend. De gemeente stond goed bekend. Gij hebt de naam dat gij leeft. Het was ook niet zomaar. Het was een bloeiende gemeente. Rechtzinnig in de leer. Een goed gevulde kerk. Trouw onder de bediening van woord en sacrament. Er is betrokkenheid op elkaar. Meeleven in lief en leed. Vele activiteiten vonden er plaats. De diaconale zorg was er uitstekend. En het levensgedrag was een voorbeeld in die overwegende heidense stad. En ze waren er best trots op. Als ze zich vergelijken met andere plaatsen, dan was Sardis toch maar een mooie gemeente. Misschien wel zoiets als Urk Ebenaezer. Want wij hebben ook een naam binnen de christelijk gereformeerde kerken. We staan bekend als een behoudende gemeente die rechtzinnig in de leer is. Een gemeente met veel jeugd. Eén catechisatiegroep is soms al groter dan alle catechisanten bij elkaar in menig andere gemeente. Verenigingen worden goed bezocht. Er is een goede offervaardigheid. Wordt met elkaar meegeleefd. Er zijn voldoende vrijwilligers om kerkelijke functies te bekleden. En in de ambten kan altijd goed worden voorzien. We zijn behoudend, bewarend, degelijk. Bewaar het pand. En de avondmaaltafels worden alsmaar voller. Steeds meer leden mogen aanzitten om de dood des Heren te verkondigen. En dat roept toch het beeld op dat het met het geestelijke leven in de gemeente wel goed zit. Maar die mooie gemeente van Sardis, die viel in slaap. Ze sukkelden wat verder. Ze waren tevreden met hoe het ging. Het was hen allemaal al snel goed. En voordat men er erg in had, was die mooie gemeente een dode gemeente geworden. Zo kan het dus gaan. In Sardis, maar ook op Urk. Alles wendt immers. De sleur die komt erin. Alles wordt zo doodgewoon dat de gemeente eraan doodgaat. De prediking verrast niet meer. Dezelfde klanken, dezelfde begrippen, dezelfde clichés, altijd hetzelfde rondje, wordt haast irritant voorspelbaar. De kerkgang verwondert niet meer. Het is nog slechts een gaan uit gewoonte. Er is geen vreugde meer om naar Gods huis te mogen gaan. En er is geen intens verlangen meer. om daar in Gods huis de Heere te mogen ontmoeten. De gemeentezang, die raakt niet meer. Het vuur is eruit. Het hart komt er niet meer in mee. En het bezoeken van de catechisaties of van de verenigingen is een last geworden. En steeds vaker wordt er ook weggebleven. In Sardes is het zo erg dat de hemelse kerkvisitator met de deur in huis valt. En moet schrijven: gij hebt de naam dat gij leeft en gij zijt dood. En hij kan het weten. Want hij doorziet immers alles. Hij kijkt overal dwars doorheen. En hij zegt het: ik weet uw werken. En hoe aangrijpend is die beoordeling? Een mooie gemeente, zo zegt de buitenwacht. Een dode gemeente, zo zegt hij, die de 7 geesten Gods heeft en de 7 sterren. Wat laten we er wel op letten wie dit hier zegt? Christus Jezus. Hij alleen is ook tot zo'n oordeel bevoegd. Het is nodig dat we dat goed beseffen. Want ook vandaag kunnen mensen zich zo gemakkelijk opwerpen als visitator. Ze weten precies te vertellen in welke kerk, in welke gemeente, onder welke dominee of bij welke christen het niets is of juist alles is. Er wordt soms ook gezegd dat er vandaag niets meer is. De Heilige Geest die is geweken. En geestelijk leven is er niet meer. Ondertussen zijn ze soms zelf zo hard als steen. En keuren alles af en hebben overal een oordeel over klaar, behalve over zichzelf. En roepen om het hardst om daarmee hun eigen dood zijn te overschreeuwen. Maar hier is het de enige die het zeggen mag, Christus Jezus, die het zegt. En als hij het zegt, wordt het anders. Dan moeten we wel luisteren. En laten we dat dan ook doen. Echt luisteren, scherp en aandachtig, wat hij te zeggen heeft. Want het kan maar zo zijn dat wat Christus zegt over Sardes, dat dat ook op ons van toepassing is. Gemeentelijk, persoonlijk. Zeker als het kerkelijke leven een sleur gaat worden. Als het geestelijke leven tot de gewone alledaagse dingen gaat behoren. Als zelfvoldaanheid komt in plaats van zelfverloochening. Als het geloof een vanzelfsprekendheid is geworden. Als er wel schijn is, maar geen zijn. Als er wel geestelijke praat is, maar geen christelijke daad. Als er wel volle avondmaaltafels zijn, maar geen persoonlijke, bevindelijke kennis van de Heere Jezus Christus. Ja, als het leven eruit is, of zelfs nog erger, als er geen leven in zit. Als er niets van waar is, wat zo mooi leek. Van buiten leek het wel wat, terwijl er van binnen niets in zat. Ja, slechts wereldgezindheid, vleeselijke lust, zondige begeerte. dan moet hij het wel zeggen. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Dan sta je goed aangeschreven, maar ben je in feite al afgeschreven. Want er is geen leven. En dat betekent, er is geen roepen vanuit de diepte tot God. Er is geen ontdekking aan zonde en schuld. Er is geen gebukt gaan onder de zware last van Gods toorn. Er is geen zielsbenauwdheid. Er is niet het besef Gods oordeel waardig te zijn. Er is geen klagen over de zonde. Er is geen droefheid naar God. Er is geen honger en dorst naar de gerechtigheid. Maar bovenal, als er geen leven is, mis je het leven. Ja, hem die de levende is. Ja, want soms wordt er al wel heel snel gezegd dat die en die is een levend mens en daar is wat veranderd. En ik citeer een van uw oude predikanten. Het heet tegenwoordig al snel levendmaking, zo zei hij in een preek. Een beetje overtuiging, een diep indrukje, een zoete ervaring, een beetje benauwdheid, een beetje bekommernis, een betrekkingtje op een kind van God. Als dat er is, word je al snel gezien als een levend gemaakt mens. En hij zei toen, pas daar wel voor op. Want als Christus er niet in is, mis je het leven. En als hij niet aan je ziel is geopenbaard, dan ken je het leven niet. Want levend gemaakt ben je alleen maar met Christus. En zonder hem, zonder de kennis van de Heere Jezus, ben je ten diepste dood. En op dat aanbeeld sloeg uw oude dominee, Edumachie van Voorthuis, ook niet zonder reden. Want hij wist als geen ander dat op alles wat buiten Christus is, de dood staat. En dat moest nou gezegd worden van die gemeente van Sardis. Het is als een dal vol dorre doodsbeenderen. En erger kan toch niet? Want wat dood is, is afgeschreven en wordt begraven. Maar dat doet Christus nu juist weer niet. Hij schrijft die dode gemeente van Sardis niet af. Hij schrijft nooit een dode gemeente af. Hij schrijft ook nooit een zondaar af. Waarom zou hij? Hij is immers juist met het oog op zulke gekomen. Wat let er dan eens op wie dit nu zegt. Dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Zo kondigt hij zich aan. Hij beschikt over Gods geest en over de werkingen van de geest. Hij is het die levendmakende geest heeft verworven in die weg van lijden, sterven en opstanding. En hij wil door zijn roepstem dode zondaren tot leven wekken. En zo ligt in zijn middelaarsbediening kracht om dat leven te werken. En hij heeft de zeven sterren heeft hij in zijn hand. Hij beschikt daarover, over zijn dienaren, de zeven sterren. Die hij ergens neerzet en op zijn tijd ook weer wegneemt. Maar hij heeft Sardis nog niet prijsgegeven. En hij wil daar zijn levendmakende geest nog uitgieten. En zo wil die geest nog waaien en blazen in die doodsvallei van Sardis. En daarin liggen nou de levenskansen voor die gemeente. Daarin liggen de levenskansen voor onze gemeente. Daarin liggen de levenskansen voor u, voor jou en voor mij. In de levende Christus. En de volle bediening van de Heilige Geest. Want bij hem is er kracht. En door hem is er macht. En in hem is het leven. Want hij is het die door woord en geest levend maakt. En zo is het die geest van God die wakker roept uit de slaap van de dood. En hij brengt uit de duisternis tot het licht. En hij wil in dode zondaarsharten zijn levendmakende geest nog uitgieten. En hij laat die rijke stromen van Gods geest nog vloeien in een dal vol van dorre doodsbeenderen. En waar zijn geest werkt, ja, daar vindt hij de dood, maar werkt hij het leven. Zo is het evangelie, dat die hemelse kerkvisitator nog een boodschap heeft voor die gemeente in Lydië. Maar daarmee ook voor ons. En hij komt met een welgemeend advies tot die gemeente om het weer tot bloei, tot opvleuring te brengen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Fleur aan de gemeente. Bij een kerkvisitatie kan het gebeuren dat er om advies wordt gevraagd aan de kerkvisitatoren. Er kunnen er soms bepaalde zaken spelen waardoor iemand van buiten daar een verrassend en nieuw ook inzicht in kan hebben. Deze kerkvisitator, die geeft nou ook advies, ongevraagd. De versen 2 en 3. Hij komt eigenlijk met een vijftal aanbevelingen. Zijt wakende. Versterk het overige dat sterven zou. Gedenk hoe gij het hebt ontvangen. Bewaar het. Bekeer u. Allereerst zegt hij dus, zijt wakende. Dat bevel, dat moeten we wel lezen tegen de achtergrond van die stad Sardis. Want tot twee keer toe was die schijnbaar onneembare vesting door de vijand ingenomen. En dat kwam omdat die burgers van Sardis niet waakzaam waren geweest. En daarom is die waarschuwing op de plek aan de gemeente van Christus in Sardis. Maar ook voor ons. We hebben waakzaam te zijn met het oog op de aanvallen van de Satan en de invloeden vanuit de wereld. Want de duivel die richt zijn pijlen op Christuskerk. En hij wil proberen Christuskerk in slaap te laten sussen. Door hen op te laten gaan in de dingen van de wereld. Maar de kerk dient wakker te zijn. Ja, ook met het oog op de wederkomst van Christus. Uitziende naar zijn komst, dat de vensters op de wederkomst openstaan. Dat is het eerste advies, zijt wakende. Dan het tweede, versterk het overige dat sterven zou. De versterking, dat was in Sardis ook wel eens nodig. Ze kennen daar het beeld van een citadel. Dat versterking nodig heeft met het oog op de veiligheid van een stad. En nu gaat het hier om degene die het ware leven kennen. Want onder dat geestelijke puin van Sardis bevindt zich blijkbaar nog iets dat niet dood is. En dat vuur moet worden aangewakkerd. Dat moet worden versterkt. De gemeente die moet weer opfleuren. Dat is nodig, want de kerkvisitator heeft hun werken niet vol gevonden voor God. De innerlijke kracht wordt erin gemist. De vormen zijn er wel, maar het hart klopt er niet in. De gloed en de vuur van de geest werd erin gemist. En als dat gebeurt, zal de vorm ook niet lang blijven. Want als het hart niet vervuld is met het levende geloof en de hartelijke liefde, dan zullen de vormen in de loop van de tijd ook wegvallen. Als het niet vanuit het hart komt, valt de buitenkant op termijn ook om. En daarom is het nodig dat het bloed van Christus door de gemeente als het ware wordt voortgestuwd. Zodat het lichaam zal opfleuren en opbloeien. En daarvoor gebruikt de Heere het woord en het sacrament als middelen tot versterking van het geloof. En dan het derde. Als de Heer Jezus ook die gemeente wijst op het begin. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. Ze moeten in Sardis dus terug naar de tijd van de eerste liefde. Het is alsof Christus zegt, denk daar nog eens aan terug. De tijd dat het woord voor het eerst openging in uw leven. De tijd dat Christus op de drempel van uw levenshuis verscheen. De tijd dat je in je verlorenheid op Christus mocht zien en hem mocht omhelzen. Die tijd toen je werd overgebracht uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Weet u het nog, kind van God in ons midden? Hoe u toen vanuit uw hart in alle eenvoud mocht getuigen van de liefde van Christus. De Heere die zo nabij was en kennelijk sprak tot uw ziel. De hemel die geopend was. En je mocht de ondersteuning en de leiding van de Heer in alle dingen van je leven ook ervaren. En de Heilige Geest gaf u zo duidelijk het zicht op Christus. Op zijn bloed en zijn offer. Maar ook gemeentelijk. Hoe was het vroeger? Die eerste tijd. Alles zo hecht. En echt, de afhankelijkheid van de Heere, die mocht worden beleefd. De gesprekken die werden gevoerd. De indruk die het maakte. Als geoefende kinderen van God mochten vertellen van de gangen en weg die de Heere met hen was gegaan. Het mocht worden geleefd in de eenvoud en de verwondering over Gods opzoekende liefde. Wie van ons zou zich niet moeten schamen als hij daaraan terugdenkt? Waar is die tere vreze Gods? Dat afhankelijke leven. Dat leven uit Christus. De liefde voor zijn woord. Als we dat bedenken, dan past toch slechts beschaamdheid van het aangezicht. Is die vierde opdracht van Christus ook zo gepast? En bewaar het. Nee, dat is niet een bewaren dat je, zoals jullie dat wel kennen jongens en meisjes, dat je ergens iets stopt in een la of in een doos. Misschien doe je dat wel, dat je alle dingen die je van school meekrijgt bewaart in een grote doos en ergens op zolder neerzet. En dan misschien pas jarenlang eens denkt van, oh ja, dat had ik ook nog. Maar je doet er verder eigenlijk niks mee. Hey, dit bewaren is iets grondig in het oog houden. Je wilt het niet kwijtraken. Je hebt het ook nodig. Het gaat hier om het bewaren van het woord. We hebben Gods woord te bewaren. Gemeentelijk en persoonlijk. Dat raakt ook het schriftgezag. Want we zien toch ook een ontwikkeling waarin we het verstaan van de schrift moeten laten bepalen door de cultuur waarin we leven. Dat leidt dan wel tot een hele andere visie op, nou zomaar wat dingen. Schepping of evolutie. De plaats van de vrouw in de kerk. Huwelijk en seksualiteit. De hemelse kerkvisitator roept ons nou op om het woord te laten staan zoals het er staat. En bewaar het. En dat geldt toch in het bijzonder voor het evangelie. Voor de Bijbels gereformeerde leer. Voor de zuivere prediking. Voor die prediking waarin je tot drie kan tellen. Die ene naam gegeven onder de hemel tot zaligheid. Die twee wegen van hemel en hel. En de drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid. Een prediking waarin de mens wordt uitgetekend in zijn verlorenheid. En waarin de Christus wordt uitgestald in zijn heerlijkheid en in zijn algenoegzaamheid. Een prediking waarin een rijke Christus wordt verkondigd aan een arme zondaar, maar ook hoe Gods geest die twee nou bij elkaar brengt. Een prediking waarin een mens geen rust wordt gegeven in wat ontroering, in wat indrukken, in wat bewogenheid. Maar een prediking waarin wordt geleerd dat het toe moet naar Christus. Dat het moet komen tot de persoonlijke kennis van de Heere Jezus Christus. Tot die geloofsvereniging met hem die de gekruisigde en de opgestane is. En bewaar het. Dat zijn dus ook de oude paden, de schatten van de reformatie, de nadere reformatie van de Puritijnen. Van het beginsel van de afscheiding. Maar dat is ook een bewaren van een Bijbels genormeerde levensstijl. We hebben dat te bewaren, dat we niet meegaan en meegaan doen met de wereld. In onze gemeente hebben we ook altijd een bepaalde stijl gehad. Een kledingstijl. Een stijl rond de omgang met de moderne media. Een stijl rond de invulling van de zondag. En ook dat mogen we niet kwijtraken. Natuurlijk, wetjes en regeltjes bewaren ons nog niet bij het woord. Maar tegelijkertijd geeft het wel te denken als we ineens afscheid nemen van allerlei leefgewoontes en lifestyles. Dan zit er daar vaak ook wel wat meer achter. En laten we dan ook zuinig zijn op hetgeen wat we hebben. En laten we onszelf erop nakijken. Gemeentelijk, persoonlijk. Hoe zijn wij niet opgeschoven op veel punten? Hoe is ons denken niet meebewogen met de wereld? Hoe zijn wij niet gaan lijken op de wereld? En daarom ook dat vijfde, en bekeer u. Dat is een bekering van alle sleur, van alle dorheid, van alle zelfgenoegzaamheid. En de nadruk ligt daarin op een verlaten van een leven in de zonde. Een radicale verandering in denken en in gezindheid. Het leven dat zich dient te richten op het woord. Zeg, waar moet jij je nou van bekeren? Welke zonden moeten er nou je leven uit? Waarmee moet u nou breken? Wat houdt u nou weg bij de Heere Jezus? Wat staat er nou tussen jouw hart en de Heere in? Daarvan zult u zich moeten bekeren. Want zo lezen we. Dat is nodig, want indien gij niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Dat is een waarschuwing van die hemelse kerkvisitator. Als de gemeente van Sardis niet wijkt, zal alles van haar worden afgenomen. En dat geldt niet minder voor de gemeente op Urk. Als de aanbevelingen van die hemelse kerkvisitator niet worden overgenomen, dan zal er uiteindelijk niets van overblijven. Alles zal dan worden weggenomen. Het kerkgebouw, het woord, de genademiddelen. Een grijpend perspectief. Laat het zo ver niet komen. Dat Christus de genade wegneemt. Want dan wordt u ook de mogelijkheid ontnomen van bekering. Want wat blijft er dan nog over? Slechts een zondaar. Die verschrikt zal staren in de ogen van Christus. Als hij wederkomt. Want dan is er geen plaats meer. Om je te verbergen. Omdat je een leven lang aan Christus voorbij bent gegaan. En laten we die waarschuwing, die aanbevelingen dan ook ter harte nemen. Zijt waakzaam, versterk het overige. Gedenk hoe je het ontvangen hebt. Bewaar en bekeer. En dat brengt ons tenslotte bij onze laatste gedachte. De geur van de gemeente. Toch is er hoop voor die gemeente van Sardis. Maar er is een kleine rest in de gemeente die geen deel heeft aan dat verval. Vers 4. Doch gij hebt enige weinige namen, ook de Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. Die hebben zich dus niet bezoedeld met die zelfgenoegzaamheid en die zelfvoldaanheid, met die eigen gerechtigheid en met die sleur. Ze zijn bekend bij God de Vader. Ze zijn er nog in Sardis die van Christus zijn. En ze zijn er ook op Urk. Ben ik het? Bent u het? Ben jij het? Dat zijn wel de mensen die kleur geven aan de gemeente. De mensen die een goede geur verspreiden in de gemeente. De geur van Christus. En waaraan herken je die mensen? Allereerst, en dat is misschien wel verrassend, aan hun kleding. Hun kleding maakt het verschil. Ze zijn herkenbaar aan hun gewaad. En dat criterium is ook werkelijk een Bijbels criterium. Nee, dan is dat niet dat kleed dat wij in ons eigen atelier in elkaar hebben genaaid. Dat kleed waarmee wij proberen onze naaktheid voor God te bedekken. Want dat kleed van onze eigen gerechtigheid, dat is niet meer dan een wegwerpelijk kleed. En daarmee kan ik voor God niet bestaan. En dan gaat het ook niet om dat mantelpakje of dat keurige kostuum van die fariseer. Want God ziet dwars door de franje van ons zondagse pak heen. Want achter dat zwarte pak, of achter die degelijke rok, zit wel een zwart en zondig hart. En je kan dat proberen te verbergen met een degelijk gewaad en met wat mooie praat, maar dat lukt uiteindelijk niet. Oh ja, daarmee kom je misschien wel een heel eind in de wereld. Want in de wereld geldt immers dat kleding de man, dat kleding de vrouw maakt. Maar God, die kleedt een zondaar uit. Het vrome jasje moet uit. En alle kleding van eigen makelij moet worden afgenomen. En alle zelfgemaakte mantels neemt hij weg. En je komt naakt voor God te staan, voor een heilig en voor een rechtvaardig God, terwijl je zelf alleen maar schuld meedraagt. En alles waar je zo trots op was, wordt van je afgenomen. En zo voor God te staan in je verlorenheid. En zo voor God te komen staan in je afzichtelijkheid. Een hart vol schuld. En een leven vol ongerechtigheid. En dan te moeten staan voor de heilige en de gans rechtvaardig. Daar te ontdekken dat er een ander kleed is. Geweven op Golgotha. De klederen van Christus gerechtigheid. De mantel van zijn liefde. Het gewaad van zijn overwinning over zonde, duivel, dood en graf. Het zijn de witte klederen als teken van de verlossende kracht van de Heere Jezus Christus. En het is God de Heilige Geest die over de naakte schouders van zo'n ellendig zondaar dat kleed van Christus gerechtigheid legt. Hij legt de mantel der gerechtigheid over hen heen. De vreugde die dat geeft. De blijdschap die dan in het hart is. Rein voor God te staan. Bekleed met de witte klederen van Christus borgerechtigheid. Ja, voor hen is er ook die drievoudige belofte. Dat zij zullen wandelen met hem in witte klederen. En dat hij hun naam geenszins zal uitdoen uit het boek des levens. En dat hij hun naam zal belijden voor zijn vader en voor zijn engelen. Hun heil ligt vast. En dan moeten ze hier nog dikwijls gaan in het zwart. Vanwege het inwonend verderf. Het aanklagend geweten. Of de onderdrukking van de vijand. Straks mogen ze in witte kleding aanzitten aan de bruiloft van het Lam. Hun namen staan getekend in het boek des levens. En ze hebben een voorbidder, een voorspreker in de hemel. Daarom kan het voor hen nooit meer misgaan, want Jezus is van hen. Hij heeft hen gekocht. Met zijn dierbaar bloed. En zij hebben hem leren kennen in het geloof. Dat is hun uitzicht. Nog even. En dan mag dat kleed dat zij zo dikwijls bezoedelen, mag voorgoed uit. En het bruiloftskleed mag aangaan. Hoort u bij die weinige naam. Ben jij er nou een die van Christus mag zijn, wiens naam geschreven staat in het boek des levens? Mag jij bekleed zijn met de mantel van Christus gerechtigheid? En mag jij dat door Christus verworven witte kleed ook dragen? Want die vraag klemt. Die hemelse kerkvisitator. Kerkvisitatie is geweest. 125 jaar ligt achter ons. De eeuwigheid ligt voor ons. Wat blijft er over? Gemeentelijk. Persoonlijk. Van onze kant toch enkel tekort, zonde en schuld. En daarom ook die roep, dat appel, keer toch weder. Al zijn ook uw zonden, als scharlaken zo rood. Uw zonderegister, oneindig en groot. Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder, keer nochtans weder. En leef nu het verlangen naar hem, naar de Christus in uw hart. En al vindt u uzelf misschien in struiken verward, dan klinkt het u toe zo nameloos teder, keer nochtans weder. Maar zegt u, ik heb geen voeten om tot hem te gaan. Geen oog en geen oor om zijn stem te verstaan. Zo smeek hem dan en buig u ter neder. Breng mij toch weder. Hij is het die doden doet horen zijn stem, die harten bereidt en doet buigen voor hem. Nog staat hij en roept hij nameloos teder, keer nochtans tot mij weder. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Getrouwe herder, breng ons weer. Dat mag er ook wel ons gebed zijn. Breng gij ons toch weder, waar wij hebben gezondigd, wij en onze Vader. We danken dat gij toch tot die gemeente in Sardis, maar ook zo tot ons kwam. Met dat evangelie. Al is het misschien ontdekkend en laat het ook niets van ons heel. En moet het misschien van ons gezegd worden de naam te hebben te leven, maar gij zij dood. Toch, gij liet die gemeente niet aan haar lot, aan haar ondergang over. Maar gij kwam met uw evangeliewoord, opdat ze terug zouden keren tot u de levende en bij u zouden vinden barmhartigheid, genade en vergeving. O Heere, getrouwe herder, breng ons weder. En wil gij ons ook laten zien uw lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. En dat we mogen smaken die goedheid, die barmhartigheid van u in Christus. Wilt u met ons gaan als we naar huis toe gaan? dat we ook zouden gedenken waar we van wegkomen. Dat we zouden gedenken wat u ons in uw woord hebt meegegeven. En wilt u daar zelf de naprediker van zijn. Vergeef wat zondig was. Gedenk zo in ieder van ons. En wilt u ons ook in de middag weer samenbrengen. We vragen het u om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 122e psalm en daarvan het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Vers 3 van 122. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.